gemeente. We leven in een tijd die vergelijkbaar is met de tijd van koning Josia. Josia was een zoon van koning Amon en een kleinzoon van koning Manasse. Manasse was een koning die het volk massaal deed zondigen. Erger dan dat het ooit voorheen geweest was. Deze Manasse bouwde de hoogte weer op die zijn vader, koning Hiskia, afgebroken had. Hij richtte de Baals altaren op, maakte bossen en boog zich neer voor al het Heer des hemels en diende ze. Hij bouwde zelfs altaren in het huis des Heeren om daar de Baal te offeren, dat de Heere ten strengste verboden had. Hij deed zijn zonen door het vuur gaan. Hij luisterde naar de duivel en zijn knechten. Zelfs plaatste hij een gesneden god in de tempel, een beeld. Ze deden erger dan de heidenen, die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls verdelgd had. De Heere sprak, maar hij luisterde niet. En daarom bracht de Heere de Assyriërs over hem en over het volk, die de koning Manasse gevangen namen en geketend naar Babel brachten. En het was daar dat hij benauwd werd. En hij ernstig de Heere begon te bidden. Hij vernederde zich zeer voor het aangezicht van de God van zijn vaderen. En God liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking en bracht hem weer te Jeruzalem. En daarna hervormde hij Jeruzalem, nam de vreemde goden, het beeldenis en de altaren die hij gebouwd had weg en wierp ze buiten de stad. Hij herstelde de dienst van de Heere in Jeruzalem en in geheel Juda. Manasse stierf op 67-jarige leeftijd en zijn 22-jarige zoon Amon werd koning in zijn plaats. Josia was toen 6 jaar oud. Helaas deed Amon hetzelfde als Manasse voor zijn bekering. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En na 2 jaar werd Amon door zijn knechten gedood. De knechten werden door het volk gedood. En zij plaatsten Josia, toen 8 jaar oud, op zijn plaats. In het begin zullen anderen de regering voor hem waargenomen hebben. Maar dan, het eerste wat we dan weer lezen is dat deze jonge koning op 16-jarige leeftijd de God van zijn vader David begon te zoeken. Josia begon de God van David te zoeken op een moment. We zouden zeggen dat de verleidingen voor zulke jongens van 16 jaar groter zijn dan ooit. De Heere begon te werken in het hart van deze jonge koning en hij waste op in het geloof. Want dan gaat het verder als hij dan 20 jaar is, een jonge koning van slechts 20 jaar, dan neemt hij als koning het initiatief. Dan begon hij in Jeruzalem en in Juda en op de hoogte de bossen en de beelden te reinigen, alles weg te doen. De Heere had het land Kanaan bij de intocht aan het volk gegeven om hem daar te dienen. En nu bleek dat het land verontreinigd was door al die afgoden. Het was door 5 plaatsen waar de afgoden op verschillende wijze gediend werden, die we in het Oude Testament vaak tegenkomen. En dat wordt dan genoemd de hoogtes, de bossen, de beelden, de altaren en de wierookaltaren. De hoogtes waren de bergtoppen waar men de afgoden diende. Als we spreken over de bossen, denken we aan houten palen die opgericht waren ter ere van de godin Astarte en Asjera. Dat was een vruchtbaarheidsgodin die vereerd werd en samen met allerlei uitspattingen, een zondig onrein leven, prostitutie en wat er nog meer was. Ik heb het ook in Malawi gezien dat afgoderij zo heel vaak samengaat met die zonde, seksuele zonde en alles wat daar op dat terrein gaande is. De duivel maakt daar gebruik van om zielen te misleiden en zielen te in de verwoesting te brengen. En dan waren er beelden waarvoor de mensen uit Juda neerknielden. Zij vereerden die beelden en stelden er hun vertrouwen op. De afgoderij in Juda gebeurde onder andere door het offeren op de altaren van Baal. Daar gaven ze hun geld en hun goed ten dienste van die afgoden. Ten slotte waren er ook nog de zonnebeelden. Dan denkt men aan wierookaltaren die bij de gewone Baalsaltaren geplaatst werden. En die altaren van Babel werden afgebroken voor het aangezicht van koning Josia. Het was niet zo dat hij opdracht gaf en dan het wel afwachtte. Nee, hij was daarbij. Hij zag erop toe dat ze werkelijk afgebroken werden. Hij ging voorop en zorgde dat er gebeurde wat hij opdroeg. Hij was niet eerder tevreden voordat alles verbroken en vergruisd was. En dat strooide hij op de graven van degenen die geofferd hadden op al die altaren en aan die goden. Zelfs de beenderen van die priesters werden op hun altaren verbrand. En zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. En hij was zo bezet met een heilige ijver, dat hij ook het tienstammenrijk zuiverde. Die waren toen al weggevoerd. En reinigde die tot Naftali toe, in het noorden van het tienstammenrijk. Hier ging in vervulling wat de profeet tegen het huis van Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, al profeteerde. Dat een zoon uit het geslacht van David, Josia, de priesters van de hoogte op hun altaren zou roken en mensenbeenderen van de priesters verbranden. Je kunt dat lezen in Koningen 13 vers 2, dus honderden jaren van tevoren. Gemeente, welk een genade bewees de Heere aan het volk van Israël, om weer aan zijn verbond te gedenken en hun een Godvrezende koning te geven. Deze Josia heeft haarscherp aangevoeld dat al die afgodendienst met de beelden en de altaren scheiding maakte tussen God en het volk. Door die afgodsbeelden te dienen en de altaren te roken, werd God gepasseerd, geminacht en als het ware in het aangezicht geslagen. Hij heeft ook beseft dat de oordelen van God op het land gerust hebben, zoals dat gehoord werd uit bijvoorbeeld de profeet van Sefania, die toen in dezelfde tijd leefde, die het volk waarschuwde. Josia was niet alleen persoonlijk tot bekering gekomen, maar dit was nodig voor heel het volk. Hij was gezalfd tot koning en geroepen tot koning over het volk. Het ambt van koning, priester en profeet, die alle wezen heen naar de komst van Jezus Christus, die het ambt van koning, profeet en priester vervuld heeft. Deze jonge koning had niet alleen de Heere lief, de God van zijn voorvader David, maar ook de dienst des Heeren. Hier spreken we over de tempel en de offers die daar gebeurden. Het was die tempel en Jeruzalem die de Heere uitverkoren had om daar zijn naam te zetten. Nu was deze tempel ten tijde van Amon weer opnieuw verontreinigd geworden. Er was reiniging en restauratie nodig. Er werd geld gecollecteerd in Juda en in het gehele tienstammenrijk. En de koning gaf opdracht om die tempel te restaureren. En alles wat met de Baalsdienst te maken had en alle andere afgoderij moesten uit die tempel weggeworpen worden. Alles moest weer opnieuw ingericht worden zoals de Heere dat geboden had aan koning Salomo. Zelfs moest hersteld worden wat de eerdere koningen van Juda, zoals Achas, Manasse en Amon, verdorven hadden. Er moesten bijvoorbeeld nog weer opnieuw kamers gebouwd worden voor de priesters en de levieten die afgebroken waren. En daarna moest alles gewijd worden aan de Heere, voordat de offers weer opnieuw gehouden konden worden, de tempeldienst hersteld kon worden. Josia heeft gezien hoe het volk het totaal verzondigd had, maar ook dat er nu maar één ding nodig was om met vernedering en verootmoediging de schuld te belijden en het offer te brengen tot verzoening van de zonden. Het zag op de komst van Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar eerst moest er nog meer openbaar komen. En we zullen dat zien als wij spreken over 2. Het gevonden wetboek en haar uitwerking. In de tempel waren ze volop bezig met het repareren, het opruimen van alles wat met de afgodendienst te maken had. Ze brachten al het geld dat ze verzameld hadden bijeen. En tijdens deze werkzaamheden in de tempel vonden zij daar het wetboek van Mozes. Het wetboek van Mozes was verborgen in de tempel, onder stenen of andere goederen. Het was in onbruik geraakt. We kunnen beter zeggen, de goddeloze koningen hadden het bewust aan de kant gelegd, omdat ze andere goden dienden. En dan komt het moment dat ze het wetboek dat door Mozes was geschreven vonden. De hoge priester Hilkia gaf het wetboek aan de schrijver Safan, die secretaris was van de koning. En deze Safan las uit het wetboek voor de koning. En toen de koning deze woorden hoorde, werd hij verslagen en scheurde zijn kleding. Het tekende en het liet zien de grote droefheid over de zonde die door het volk was bedreven in de achterliggende periode. Maar ook dat hij zeer bevreesd was voor de aangezegde oordelen die God zou uitvoeren als hij verlaten werd en als men zich zo uitleefde in de zonde. We hebben er al iets van gezegd, dat de koning Josia op zijn 16e jaar God kwijt was. Hij werd gewaar dat de zonden scheiden maakte tussen God en zijn ziel. Hij was God kwijt. De zonde of het zondige leven kon hem niet meer gelukkig maken. Hij werd overtuigd van zonde en schuld ten opzichte van de heilige God. Zijn verstand en hart werden verlicht om in aanvang te zien dat God heilig was en hij onheilig. Hij begon de Heere aan te roepen in zijn nood. En het had tot gevolg dat hij zijn leven begon te reformeren. Hoort u dat? Eerst ging hij God aanroepen en toen kwam er reformatie. Dat hoort bij elkaar. Geloof en heiliging. Hij mocht door genade de keuze maken. De wereld en de afgoden hadden voor hem alle glans verloren. Eerst zag hij zijn eigen ongeluk, maar hij begon ook zijn onderdanen te zien als mensen met een ziel die op reis waren naar de eeuwigheid. Hij zag ze met al hun afgoden naar de eeuwige rampzaligheid reizen, waar de duivel zou lachen om hun verderf. De reformatie was niet alleen maar in zijn eigen leven en in de hofhouding, maar het ging verder, want hij begon in Jeruzalem en zo verder in Juda werden alle afgoden en bossen met alles wat er maar bij behoorde verbroken en vergruisd. De zuivering begon in Jeruzalem en eindigde in Naphtali, in het uiterste noorden van Israël. We gaan terug naar het moment dat Josia hoorde wat God in het wetboek had geopenbaard. De Heere vernederde Josia en het bracht hem in de nood. Mag ik iets vragen? Bent u, ben jij ook wel eens in de nood gebracht? Toen u de wet hoorde lezen of uitleggen, er staat in Galaten 3 vers 10b, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Bent u, zijn we er al achter gekomen dat we met al ons doen en laten die heilige wet niet kunnen vervullen, want God eist volmaakte gehoorzaamheid. Of moet u belijden dat Gods wet nog zo verborgen is in de een of andere uithoek van uw hart? Want u weet het wel, u hoort hem iedere keer weer opnieuw. Ook in Juda lag het wetboek vergeten in een of andere uithoek van de tempel. Bij de verslagenheid die koning Josia voelde en de ontzetting als gevolg op het horen van de vervloekingen in het wetboek, kwam er ook vrees. Vers 27 spreekt over het week worden van het hart van Josia. Waar bedoelt werd dat hij zwak en slap werd als gevolg van de vrees die hij voelde. Is het dan de bedoeling van de Heere dat we bevreesd worden bij het horen van het woord van God of onder de preek? Ja, dat kan zeker het gevolg zijn van het werk des Heeren. Als de Heere u overtuigt van zonde en schuld, zal daar zeker vrees bij komen. Het kan zeker tot gevolg hebben, en het heeft het tot gevolg, dat uw hart dan week wordt. We zien dat ook bij de mensen die luisterden naar de preek van de apostel Petrus en de apostelen met Pinksteren. Toen hij hen de schuld aanwees, dat zij de Christus gekruisigd hadden, Ze werden verslagen van hart, staat daar. Van hun vaste grond gestoten, van hun geloof in hun goede werken. Ze riepen het uit tegen Petrus en de apostelen. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? De koning Josia was niet alleen bevreesd, maar het bracht hem ook in de nood. Hij begon volgens vers 27 zich te vernederen voor de Heere in het gebed. Hij begon de zonde van hem en zijn volk voor de Heere te belijden en de Heere om genade te smeken. Josia was een man die God lief had boven alles en de naaste als hemzelf. Hij bekleedde het ambt van koning bij de gratie Gods. Hij was één met het volk. Het was zijn volk. Bij de profeet Daniël vinden we die houding ook terug, die de zonde van zijn volk beleed alsof het zijn zonde waren. En dan kunnen we ons afvragen, en dan moeten we ons afvragen, bidden wij wel eens voor ons volk, voor onze gemeente, waar we ook wonen? Ook in deze tijd waar we als volk zo ver van de Heere zijn afgeweken. En we kunnen de lijn doortrekken door te zeggen dat de vervloekingen die Josia hoorde uit Deuteronomium op de overtredingen van Gods heilige wet ook op ons als volk liggen. Zijn we al bevreesd geworden? Heeft het ons al daar gebracht dat wij wenen voor Gods aangezicht om onze zonde en de zonde van het volk te belijden? De Heere zou ons nog genadig kunnen zijn om zijn zelfs wil. We gaan nog even terug naar het zich vernederen van de koning Josia. De ware vernedering is een werk van de Heilige Geest. De vertaling van het oorspronkelijke woord voor zich vernederen kan ook betekenen ten onder brengen. Zoals de vijanden ten onder gebracht worden, zo worden de vijanden ten onder gebracht die in mijn hart tegen de Heere strijden, of in uw hart. Ook na genade kan er zoveel verzet in ons hart voorkomen tegen het werk en de leiding van de Heere. Maar iedere keer gaat de Heere al die vijanden ten onder brengen. Hij gaat ons vernederen. De Heere brengt ons dan weer opnieuw, iedere keer weer, op die plaats dat we verootmoedigd en vernederd worden. Dan gaan we ook belijden dat de Heere rechtvaardig is in al zijn doen. Zijn onze zonden niet een leger dat ten onder gebracht moet worden? Waar de vernedering van de Heere begint, zien we dat er een keuze in het hart komt om de Heere te dienen en de zonde te haten en te vlieden. Het horen van de wet met haar vervloekingen werkt de vernedering in het hart van Josia en doet hem vragen. Want hij gaat de Heere vragen in vers 21. We zullen dat ook zien bij koning Josia als het antwoord van de Heere komt via de profeet Hulda. Hij laat de Heere vragen, kan ook zo vertaald worden dat er staat, hij gaat de Heere zoeken. Hij gaat de Heere zoeken voor hemzelf, maar ook voor het overgebleven volk in Israël en in Juda. Velen waren al weggevoerd uit Israël en velen waren al gestorven en omgekomen vanwege al de vijanden. Josia moet zich afgevraagd hebben na de vervloekingen. op de zonde gehoord te hebben, welk oordeel hebben wij te wachten? Zou de Heere ons nog genadig willen zijn? De koning weet dat David en alle godvrezende koningen de tempeldienst in stand gehouden hebben. David had een gedurig verlangen naar God als hij zingt in Psalm 42, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Hij had een verlangen om de tempel in te gaan, om daar bij de offers te wezen, die heen wezen naar de komst van Christus, tot verzoening van ook zijn zonde. En zo was het ook met Josia gesteld. Zou de Heere ons nog genadig willen zijn? Josia heeft het over de overgeblevenen. En dit woord komt ook terug bij de profeet Zefania in hoofdstuk 3, waar hij zegt, maar ik zal in het midden van u doen overblijven, overblijfsel, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Zouden deze woorden, die hij wellicht ook gehoord heeft, aan Josia moed gegeven hebben? En dan komt het moment dat hoge priester Hilkia en Ahikam, de zoon van Safan, en Abdon en Safan en Azaja gestuurd worden om de Heere te vragen. Die worden gestuurd naar Hulda. Een vrouw die de Heere gebruikte om zijn woorden door te geven. Het is geen vrouwelijke ambtsdraagster. Zij wordt wel eens gebruikt als een voorbeeld om te zeggen, dan kunnen wij ook ambtsdrager zijn. Nee, dat kan niet, want zij is niet bevestigd tot ambtsdrager. Zij was een profetes. Als deze hoge priester en de gezanten van de koning hebben uitgelegd wat de Heere door hen, de koning door hen van de Heere vraagt, waar gewezen wordt op de grimmigheid van de Heere, die wegens de zonde van het volk over hen is uitgegoten, om die ook in het verdere tot uitvoer te brengen. Het ging er dus over welk oordeel zij nog te verwachten hebben en of de Heere hen nog genadig wilde zijn. En dan begint deze profetes tot hen te spreken. Ze zegt, zo zegt de Heere, de God Israëls, zegt de man die u lieden tot mij gezonden heeft. Het oordeel op het volk zal uitgevoerd worden. En het eerste is, zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen, namelijk al de vloeken van de wet die de koning gehoord heeft, was meerdere malen al voorzegd. En twee, omdat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben en tot toren verwekt hebben door hun, al hun daden en mijn grimmigheid zal uitgestort worden. Maar de koning zal dit niet meer meemaken. Want voor de koning was het, omdat uw hart week geworden is, en gij u voor het aangezicht van God vernederd hebt, en uw klederen gescheurd, en geweend hebt voor mijn aangezicht, zo heb ik u verhoord, spreekt de Heere. Dus het betekende dat de bede van Josia verhoord is geworden. Want eerst hoorde hij, ik zal u verzamelen tot uw vaderen en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En dan, uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats en haar inwoners brengen zal. In deze boodschap hoort u hoe God wist wat er in het hart omging van koning Josia, toen hij de wet van God hoorde voorlezen. En het tweede is, dat we horen dat Josia zich vernederd had voor God. Deze vernedering was gewerkt door God en aanvaard. Hij hoorde dat hier. De Heere bevestigde aan Josia wat er in het hart van Josia omging en dat van daaruit de vernedering volgde. Het gaat nog verder, want Josia hoorde hier ook dat hij met vrede in zijn graf verzameld zal worden. Het is niet alleen een vrede hier op aarde, maar het zegt ook iets van de vrede die er is tussen God en zijn ziel. Hij heeft door genade een uitzien gekregen om na zijn sterven voor eeuwig met Christus te zijn, die zijn vrede heeft aangebracht, of toen was het, zou aanbrengen. Gemeente, ziet u hier het grote verschil tussen wat de koning Josia krijgt te horen en wat voor het volk geldt? Was koning Josia beter? Nee, hij was ook een zondaar. Maar door genade en door de werking van de Heilige Geest ging hij op 16-jarige leeftijd God zoeken. Jongens, hoor je dat? 16 jaar. Denk niet, dat doe ik later wel. Nee, stel niet uit. Doe als Josia. Roep God aan in je nood. Laten we eerst zingen Psalm 25, vers 5. En dan wil ik nog even iets zeggen. De slotpsalm is 103, vers 4. In het bijzonder voor de organist. Dat is straks nu 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koren, waarheid zijn des Heeren paad. 25, daarvan het vijfde vers. Gemeente, derde punt, de koning maakte een verbond. Toen Josia deze woorden hoorde, zond hij zijn knechten om alle oudsten van Juda en Jeruzalem uit te nodigen naar de tempel te komen. De oudsten waren zij die gesteld waren over het volk, of zij die hen onderwezen. En toen al die oudsten kwamen, heeft de koning hen laten onderwijzen, de oudsten, de priesters, de levieten. En daar werd hun voorgelezen uit het wetboek, het boek des verbonds, dat Mozes had geschreven, gegeven door God. En zelfs de koning Josia nam daaraan deel volgens 2 Koningen 23. Zij hebben de oudsten onderwezen die tegenwoordigers waren van het volk. Het volk waarover de Heere zijn vloeken had uitgesproken. Even tussendoor. De koning Josia mocht genade ontvangen toen hij 16 jaar was. Hij heeft al die hervormingen gedaan. En toen hij hier hoorde wat in de wet stond, toen zei hij niet, o laat me gaan, het is toch verloren. Als hij gezien had op de omstandigheden, dan zou hij niks meer gedaan hebben. Maar hij zag niet op de omstandigheden, hij zag op de God van de omstandigheden. En hij riep God aan. Hij ging ook hen onderwijzen met de hoop en de bede dat dat ook voor hen tot in de nood zou brengen. Opdat ze de Heere zouden aanroepen om genade, dat de Heere ook hen zou horen. Deze koning die ja de Heere al zo jong mag dienen, gaat uit met volle begeerte uit zijn hart om tot zegen te zijn voor dat volk, hen bijeenroepen. En waar doet hij dat? Naar de tempel, waar God beloofd had dat hij daar zijn naam zou zetten. Daar brengt hij ze. Deze koning die uit vrije genade door de Heere getrokken was, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht geleid. Hij voelde liefde van God in zijn hart. Een liefde verbonden ook ja, met God, maar ook een liefde, en dat bracht het voort, tot het volk. Hij had het ambt als koning over dat volk waarvoor hij geroepen en gezalfd was. Het was zijn hoop en verlangen dat het volk daar ook bezet mee zou worden met een diepe droefheid en een berouw over al hun zonden die zij gedaan hadden, dat ook zij hun kleding zouden scheuren. De koning had ze daar gebracht, omdat in de tempel de offers plaatsvonden tot verzoening van de zonde. De Heere was hem genadig geweest. De Heere zou toch ook het volk genadig kunnen zijn. En waarom zeg ik dat tot verzoening van die zonde? Als u het volgende hoofdstuk leest, dan ziet u dat hij een diep verlangen had om het Pascha te houden. Om daar, en dat was een Pascha dat groter was dan al de Pascha's van tevoren, waar geofferd werd tot verzoening van de zonde van het volk. En daar ziet u die koning staan op zijn plaats in de tempel, waar hij eerst een verbond maakte met de Heere voor het aangezicht van de Heere in de tempel, om den Heere na te wandelen. En daarna gaf hij een opdracht aan het volk om ook in het verbond te treden, om de Heere na te wandelen. Er zit iets heel moois in. Want als we de Heere mogen nawandelen, dan gaat de Heere voorop. Dan zijn we met de Heere. En daar gaat het toch om. Of we mogen ervaren dat de Heere met u, met ons is. De koning legde uit wat het betekende. Namelijk om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden. Niet half. Het ging om zijn hart, zijn ganse hart en zijn ganse ziel. Want als het volk alleen uitwendig zijn geboden en inzettingen onderhield, dan is het spoedig weer vergeten als de koning er niet meer is. Het gebeurde ook wel eerder, bijvoorbeeld in Jozua 24, waar Jozua het volk bijeenriep om van hen de belofte te vragen, de Heere te dienen en zijn geboden te onderhouden. Het ging dan ook vaak samen met belijdenis van schuld. Want hoe kunnen we de Heere vragen als we niet eerst onze zonde en schuld beleden hebben? Gemeente, als we dit gedeelte willen toepassen op onze situatie, dan proberen we eerst iets te zeggen van de situatie van nu. Dan gaat het over ons en daarna over ons als volk. Als Gods woord voorgelezen en bepreekt wordt, horen wij spreken over wet en genade. Elke zondag wordt de wet van God aan ons voorgelezen. Ons wordt elke zondag het evangelie voorgesteld in Christus Jezus, die kwam om het verlorene te zoeken en te zaligen. Wat heeft dit achtergelaten? Zijn er wel eens momenten geweest dat wij ons kleed figuurlijk hebben moeten scheuren als teken van die ware droefheid naar God? Die een onberouwde, berouwelijke bekering tot zaligheid werkt? Want als het woord van God tot ons gaat spreken, dan worden we gewaar dat al de vloeken die geschreven zijn in het boek des verbonds, het wetboek, ook ons veroordelen wegens onze zonden. Het feit dat de Heere de oordelen nog niet of maar ten dele uitgevoerd heeft, betekent niet dat die vloek niet op ons rust. Die genade kennen, mogen weten dat die vloek is gedragen door Jezus Christus. Misschien zegt u, maar wij hebben toch geen Baalsbeelden en wij roken toch de afgoden niet? Ja, dat kan waar zijn in letterlijke zin. Maar hebben wij geen andere afgoden? Pas hoorde ik een voorlichting over het mediagebruik. En waar ik hoorde dat Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, als zijn doel stelde, voordat hij daarmee begon, dat zijn doel was om zoveel mogelijk van de tijd van alle mensen die dat zouden gebruiken in beslag te nemen. Zoveel mogelijk tijd. En een van zijn medewerkers vond het scrollen uit, waardoor je van de ene pagina door kunt scrollen naar de volgende pagina, waar nooit geen eind aan komt. En weet u wat er gebeurde? In dat jaar was het verbruik met 50% gestegen. 50% gestegen van alle mensen die zoveel tijd meer besteed hadden aan Facebook. De tijd die we daarvoor gebruiken wordt niet besteed in het nawandelen van de Heere en het bezig zijn met Gods woord in onderzoek, in gebed. En dan spreek ik nog niet over de inhoud van veel wat over de media komt, de verwoestende werking die dat heeft op onze zielen. Het zijn de afgoden van deze tijd. Hoeveel tijd wordt er niet besteed aan zondige Netflix-films? Ook in de gereformeerde gezinten en het verwoest onze zielen. Als we zien op ons volk En we denken over de goden van deze tijd. Bijvoorbeeld de overtredingen op het gebied van de schepping van man en vrouw. De schepping die zeer goed was, zei de Heere. En nu wordt gedacht, nu wil men naar een mogelijkheid van geslachtsverandering daarvoor in de plaats stellen, transgender. Het zijn nieuwe afgoden. En zo gaat het ook over het leven, abortus en euthanasie, waar het leven opgeofferd wordt. Weet u aan welke afgod? Aan de afgod van deze tijd, ons ik. Ons ik wil God zijn over het leven. En zo kan ik zoveel zonden opnoemen. Maar wat is de prediking van wet en evangelie nodig voor u, opdat het verlorene gezaligd wordt? Ook hier. En Calvijn die zei dat onder de prediking de verzoening op de gemeente drukt. En het is toch daar waar men met een verbroken hart en een verslagen geest tot de Heere de toevlucht neemt om genade. Dat de Heere zulk een genadig is. Die zal niet laten varen al het werk dat zijn hand begon. Amen.